vanaf het begin af aan, en toen was het natuurlijk nog het VUMC, heb ik als heel plezierig ervaren de gezamenlijk vooruit mentaliteit en de can-do mentaliteit. En het ervan uitgaan, als je samenwerkt, dan kom je verder.
Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jetske van der Schaar. Ik ben onderzoeker en daarnaast ook presentator van deze podcast. En tegenover mij zit Wiesje van der Vlier. En voordat onze luisteraars denken, maar wacht eens even, Wiesje van der Vlier, die hebben we al eens gehoord. Dat klopt, want Wiesje was niet één, niet twee, maar drie keer eerder te gast. Maar dat betekent allerminst dat we alles van haar weten of dat ze niks meer te vertellen heeft. Want net nu we haar een beetje denken te kennen, verrast ze ons met een totaal onverwachte stap. Of misschien toch ook niet. En voor wie het even niet meer helemaal scherp heeft, we kennen Wiesje van der Vlier als neuropsycholoog, epidemioloog, hoogleraar en vooral als wetenschappelijk directeur van Alzheimer Centrum Amsterdam. Ze is net terug van 3 maanden sabbatical, maar niet voor lang. Want na 21 jaar verlaat Wiesje het Alzheimer Centrum om directeur-bestuurder te worden bij Alzheimer Nederland. En daar hebben we een paar vragen over, Wiesje.
Ja, wat leuk dat ik hier weer mag zijn. 3 keer in scheepsrechten.
Precies. En op dit bijzondere moment tussen je ene en je andere baan kijken we samen met je terug en vooruit. En we hebben speciaal voor jou een neuropsychologische vragenlijst ontwikkeld om beter te begrijpen wie Wiesje nu werkelijk is en wat jou zo succesvol maakt.
Aha, ja, dan gaan we er nu achter komen.
Precies. Benieuwd. Welkom in de show. En Wiesje, ter ere van dit hoogtepunt in jouw carrière, nemen we deze aflevering niet op in de krochten van het ziekenhuis zoals we normaal gesproken doen, maar op een hele bijzondere locatie. Kun je aan onze luisteraars uitleggen waar we zijn?
Ja, we zijn hier in de zogenaamde Gerbrandi-toren, de radiotoren in IJsselstein. En een prachtig vergezicht. We kijken echt over de landgoederen, de landerijen uit. Het is zonnig, er zijn wolken, het is prachtig. En we kennen deze radiotoren denk ik bijna allemaal, omdat hij in de weken voor kerst omtovert in een kerstboom. En nou werk ik natuurlijk in Amsterdam, maar ik woon in Utrecht. Dus of ik nou op de A12 of de A2 vlak bij mijn huis rijd, ik zie die kerstboom altijd jaar in jaar uit. Dus ik vind het echt fantastisch dat we hier te gast zijn vandaag.
Daar sluit ik me helemaal bij aan. En dat is natuurlijk niet geheel toevallig, want dankzij torens zoals deze, die verspreid staan over heel Nederland, komen allerlei vormen van media, waaronder radioprogramma's, maar dus ook podcastafleveringen, rechtstreeks bij onze luisteraars terecht. En terwijl wij hier in gesprek gaan, verzorgt Celnex achter de schermen dat onze luisteraars met ons mee kunnen luisteren. Maar ja, wat zij dan dus missen, is dit prachtige uitzicht.
Nou, dat hebben wij cadeau.
Ja, op 370 meter hoogte. We hadden dit misschien even moeten vragen, maar je was op sabbatical. Heb je eigenlijk hoogtevrees?
Nee, geen hoogtevrees. En een voorliefde voor hoogtes.
Ah, nou, dat is mooi. Dat komt goed uit. Hey, Wiesje, omdat dit een speciale aflevering is voor jou als de geestelijke moeder van de podcast. Want het was jouw idee om hier iets mee te doen. En daarom pakken we het deze keer ook een beetje anders aan. En geïnspireerd door de Colbert Questionnaire van de Late Show hebben we speciaal voor jou dus een neuropsychologische schaal ontwikkeld. Die bestaat uit 15 vragen om inzicht te krijgen in jouw geest. En we vernoemen hem naar jou de Vlierfluiter vragenlijst.
Ja, dat klinkt heel veelbelovend.
Ben je er klaar voor?
Zeker.
Hoe begint jouw werkdag? Wat doe je als eerst?
Naar de koffieautomaat.
Ja, koffie?
Ja, koffie. Belangrijk onderdeel van de dag. Niet alleen het begin van de dag, maar trekt me de hele dag door. En het andere is natuurlijk de beste ideeën ontstaan bij de koffieautomaat. Dus dat is ook het moment om alvast wat collega's te ontmoeten en uit te wisselen.
Ah, slim. Noem 1 ding wat je eigenlijk weg zou moeten doen.
1 ding wat ik eigenlijk weg zou moeten doen. Oei, dat vind ik nou een hele lastige. Ja, ik hou niet zo van heel veel spullen, dus ik probeer zo min mogelijk te kopen. Bij mij in huis is mijn man degene die heel veel koopt.
Ah!
Ik gooi regelmatig veel weg.
Misschien
geen moeite mee.
Eerder iets hebt wat je niet weg had moeten doen.
Ja, ja, dat zou ik nog eerder denken, ja. Nee, geen grote inzichten.
Wat is het laatste boek wat je gelezen hebt?
Nou, dat is een leuke vraag. Want wat ik heb gelezen is Becoming van Michelle Obama. En dat boek heeft ze 1 jaar of 5 geleden gepubliceerd. Dat was er niet van gekomen om het te lezen. Maar ik vond het fantastisch. Wat een topvrouw. Aanrader, dat boek. Ze is een powerhouse. is een voorbeeld. En met haar Afro-Amerikaanse achtergrond heeft ze het natuurlijk niet altijd makkelijk gehad, maar heel erg geleerd van je kan het wel. Altijd de vraag, ben ik goed genoeg? Ja, je bent goed genoeg. En het use your voice. Dus wat is eigenlijk haar advies? Ja, speak up. Laat van je horen. Nou, daar zitten we in de podcast. Hoe mooi is dat?
Ja, en zij doet dat ook fantastisch. Heeft zij doet het fantastisch. Haar eigen podcast, als ja. Ik het goed begrijp.
Ja. Bijna net zo leuk als deze.
Appen of bellen?
Ja, dat is een gewetensvraag. Want ik ben dol op appen, maar ik ben ook een beller. Ik doe allebei.
Ja?
Ja. Ja, allebei veelvuldig.
Toen ik jou afgelopen vrijdag sprak over je herintreding naar je sabbatical. Ik ben weer begonnen met bellen.
Ik ben weer aan het bellen, ja. 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 Ik was de week daarvoor al begonnen met appen. Ja,
ja, ja, ja. Precies. Heb je wel eens een selfie gemaakt met iemand die bekend is?
Jazeker, ik ben ook een groot selfiemaker. Ik ben dol op selfies. Bijvoorbeeld met Mark Rutte heb ik wel eens een selfie gemaakt.
Ja, ja. Dat was ook de eerste die ja. Met de binnenschoot.
Ja, ja. Ja, zeker. En met vele anderen. Dus als ik kans krijg, ik heb met jou net ook een selfie gemaakt. Dus als ik de kans krijg, dan doe ik dat graag. Ook Connie Helder, toen ze op bezoek was in het Alzheimer Centrum, hebben we snel een selfie gemaakt met alle onderzoekers en Connie erop. En vele anderen. Ja.
Heb je nog iemand waar je graag een selfie mee zou willen maken als je de kans krijgt?
Graag met Koningin Maxima. Ik heb wel een soort selfie, maar dat is wel ik sta erop en zij ook, maar dat weet zij niet.
Oké, okay, dat telt dus niet dan, helemaal mee.
Ja, dus die telt nog niet mee.
Wat denk je dat er met de ziel gebeurt als iemand dementie krijgt?
Ja, dan is al de vraag wat denk je dat een ziel is en daar heb ik al geen goed antwoord op. Dus dat vind ik een lastige. En ik denk als iemand dementie krijgt, dan raakt hij zijn persoonlijkheid kwijt. Wat er met de ziel gebeurt, vind ik een te moeilijke vraag.
Dat mag.
Voor beide wetenschap.
Iets makkelijker. Wat is je guilty pleasure op televisie?
Nou, op televisie zou ik even op YouTube zeggen. Mijn guilty pleasure is kijken naar lange afstandswandelpaden. Dus je hebt allerlei mensen die gaan 3 maanden of 6 maanden wandelen met een rugzak op hun rug. En die maken daar dan een documentaire van over zichzelf. En daar mag ik heel graag naar kijken. En dat is begonnen in de coronatijd. Dat ik natuurlijk aan huis gebonden was. Maar dat doe ik nog steeds graag 's avonds op de bank. Dan zoek ik op YouTube zo'n film op.
Ja?
Ja. Ja.
Ga je kijken hoe iemand anders wandelt?
Ja. Ja. En waar hij dan heen gaat, wat hij. Ja. Ja. Ik heb er velen bekeken al. Ja.
Het is een soort ontspanning bij proxy.
Ja.
Ah,
ja. En geeft okay. Inspiratie. Okay. Denk, misschien ga ik ook nog eens.
Of, ja. 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 En wat is je beste eigenschap?
Geen idee, maar ik ben een best leuk mens.
Dat zeker. Maar is er een eigenschap waarvan je zegt, nou, dat komt me wel heel goed te passen in mijn werk?
In mijn werk ben ik. Analytisch en snel, efficiënt. En ik denk altijd op zoek naar waar gaan we heen met elkaar? Wat is de richting?
Nou, daar komen we straks ook uitgebreid op terug. Maar niet voordat we je vragen, wat is je slechtste eigenschap?
Ja, moet ik even nadenken. Ik heb dat onlangs ook gevraagd aan mijn kinderen. En die zeiden, nou mama, misschien zo nu dan ietsje minder. Ietsje minder erbovenop. Ietsje minder in de space van iemand anders. Toen dacht ik, volgens mij hebben collega's me dit ook wel eens uitproberen te leggen.
Je bent wel dapper dat je dat aan je kinderen vraagt.
Ja, nou, die kunnen dat heel goed verwoorden.
Ja, ja.
En het fijne is dat ik ook van mijn kinderen weet dat ze me echt heel graag mogen. Ze kunnen het heel goed brengen. Ze kunnen het echt heel goed vertellen, ja.
Oh, gelukkig.
Ja. Ja. En mijn zoon, dit was mijn dochter, en mijn zoon die had ook nog. Die zei, ja, dat je toch iets minder denkt dat het altijd op jouw manier moet. Ja, ik vind niet dat ik dat denk. Dus ik weet niet of dat een goede was. Maar die heb ik ook wel eens teruggehoord van collega's, dacht ik toen. Ja.
Nou, wacht maar, als ze wat ouder zijn, dan doen ze dat precies hetzelfde. Ja. Zoals jij het deed.
Ja, ja. Ja, dan ga ik het hen vertellen. Ja.
Sporten, is dat de moeite waard?
Sporten is zeker de moeite waard. En ik ben zelf niet een heel groot sportief mens. Maar ik mag wel graag bewegen. Dus in de zin van wandelen. En door de week probeer ik ook wat te hardlopen. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat ik een hardloper ben van rondje rond het park. En niet een hele grootse hardloper.
Ja, maar als je een rondje rond het park loopt, dan ben je een hardloper, toch?
Ja, ja. Ja, zeker.
Zwart of met melk?
Zwart natuurlijk. Met melk is voor watjes.
Zo, statement.
Ja, en dat moet ik ook elke keer nog aan mijn man uitleggen, die zijn koffie met melk drinkt. Maar ja. Ik drink
en dan filterkoffie? Of?
Ik drink graag filterkoffie, ja.
Ja, precies. Zoals het hoort. Dat sluit ik me helemaal bij aan.
Ja.
Welke app op je telefoon kun je niet meer zonder?
Ja, dat is toch WhatsApp?
Ja.
Nee. We stappen natuurlijk over op Signal. Ja, dat ik toch nog steeds dan appen noem, maar ik probeer steeds meer Signal te gebruiken.
Goeie aanvulling. Ja. Wat was het eerste concert waar je naartoe bent geweest?
In de categorie popconcerten moet ik zeggen dat ik bijna een onbeschreven blad ben. Dus de concerten waar ik naartoe ben geweest zijn met name klassieke concerten. En een van de hele vroege die ik me kan herinneren is, toen was ik een jaar of 16. Het was een oom of tante van mij jarig. En die hadden daarom een ensemble uitgenodigd om een concert te geven. En dat was echt renaissance muziek. En ik vond het fantastisch. Ik weet nog dat ik dat zei en dat ze mij aankijken. Jij? Vind je dit fantastisch? Maar dat vond ik toen en vind ik nog steeds.
Ja. Ja. Op je 16e?
Ja, kende ik toen nog helemaal niet. Maar ja. Sindsdien heb ik ook dat soort muziek wel zelf mogen zingen. En met veel plezier.
Ja. Oh, mooi. En met welke snelheid denk je nu?
Op dit moment? Ik denk 300 meter per seconde.
Doe het voor. Beschrijf je werk in 5 woorden.
Dynamisch, inspirerend, samenwerken, verbinden, vooruit.
Dat was hem. Ja. Dank je wel. En ik denk dat onze luisteraars in ieder geval zeker een beter beeld hebben gekregen van jou en wie je bent. En anders, op zijn minst als onze collega's van Alzheimer Nederland meeluisteren, weten ze in ieder geval vast hoe je de kwartier graag drinkt. Maar we zijn hier natuurlijk ook om met jou terug en vooruit te kijken. Dit jaar bestaat het Alzheimer Centrum Amsterdam 25 jaar. En jij bent er bijna vanaf het begin bij geweest. Als we teruggaan in de tijd naar, ik denk dat het 2004 was.
Ja.
Toen jij voor het eerst daar over de drempel kwam. Wie was je en waar stond jij toen in je carrière?
Ik was toen 29 jaar oud en net gepromoveerd. Ik ben gepromoveerd in Leiden en heb daarna gedacht, wat zou een mogelijke volgende stap kunnen zijn? En dacht van ja, ik wil eigenlijk, ik had neuropsychologie gestudeerd, was ook neuropsycholoog in mijn vorige werk. Dacht, dat wil ik eigenlijk niet meer zelf doen, maar ik zou het onderzoek graag doorzetten. En heb toen gedacht, ik wil graag naar het beste centrum dat er is. En dat was Alzheimer Centrum Amsterdam. Bij Philip Scheltens. En daar stond ik toen, jonge postdoc. En vol ambitie om mooi onderzoek te doen en om meer te leren en te ontdekken over Alzheimer.
En je zei het beste centrum, het beste Alzheimercentrum wat er is. Hoe zag dat centrum er toen uit?
Nou, daar zit ik dan dus aan terug te denken. Want het was echt toen bekend van het grootste centrum dat er is. Dat is in Amsterdam. Maar wat er toen was, je had natuurlijk Philip Scheltens. En dan ook Jolande Pijnenburg was er toen al. En Freek Gillissen was er ook al. En nog een aantal mensen. Maar meer dan 10 mensen was het niet. Wat ik wel denk, toen al, zat ik net te denken terwijl ik hierheen reed, waren er echt hele nauwe samenwerkingen met de afdeling radiologie, met de afdeling klinische neurofysiologie, met de afdeling klinische chemie. Dus echt heel nauwe samenwerking. Dus samenwerking was toen al het toverwoord voor het Alzheimercentrum. Ja, en hoe zag het eruit? We zaten verspreid door het hele ziekenhuis, door de polykliniek. En de dagscreening was er toen ook al. Dus de gedachte van we proberen de diagnostiek zo fijn mogelijk in te richten voor de patiënt. Maar heel klein.
Ja. En jij kwam daar als min of meer de 10e dan binnen, als ik het goed begrijp. Wat waren de uitdagingen in het veld waar we jullie toen voor stonden?
Nou, ik denk wat toen nog echt een probleem was. Als je met geheugenklachten werd doorverwezen aan geheugenpolie, duurde het maanden voordat je werd gezien. En als je dan eenmaal werd doorverwezen, dan duurde het ook nog weer maanden voordat de neuroloog of de geriater dan weer voor elkaar had dat er een MRI-scan of een neuropsychologisch onderzoek werd gedaan. Dus dat ging echt heel traag. Dus grote wachttijden die er echt om een oplossing vroegen. Ook was het in die tijd de hele diagnostiek van Alzheimer. Daar kwam de hersenschade van Alzheimer niet bij te pas. Dus je maakte wel een MRI-scan of een CT. Maar daarop zie je natuurlijk de Alzheimer hersenschade niet. Heel bijzonder dat toen net de biomarkers en het hersenvocht om de hoek kwamen kijken. En eigenlijk ook bedacht ik me later in het jaar dat ik begon, was ook voor het eerste amyloïd PET-scan. Dus die ontwikkelingen kwamen toen, maar die was echt in de kinderschoenen. En toch wel steeds meer awareness, wetenschap van ja, maar dit is een hele grote uitdaging. Hier moeten we wat mee als maatschappij en ook als geneeskunde.
Ja. En Op dat moment had jij toen een beeld van waar dat naartoe zou gaan? Want zo'n grote uitdaging, had je daar een visie bij? Of was dat iets wat je als intimiderend hebt ervaren? Of wist je meteen al...
Nee, ik denk je had toen eigenlijk nog maar kort de medicijnen, de cholinesterase remmers, de medicijnen die symptomen een klein beetje remmen. Dus dat gaf een hoop, veel hoop in het veld dat er snel nieuwe generatie medicijnen zouden komen, dat er veel ontwikkeling was. En ook die nieuwe ontwikkelingen in zowel de biomarkers in het hersenvocht als in de imaging maakten, en niet te vergeten genetica, allerlei technologische ontwikkelingen, maakten dat het echt mogelijk werd om die hersenen te bestuderen en erachter te komen wat gaat er nou mis, om daarom ideeën te verzinnen, hoe kunnen we dat stoppen, hoe kunnen we dat voorkomen. Dus ik denk dat ik met heel veel hoop en in het centrum kwam en daar ook diezelfde voedingsbodem voelde voor een heel hoopvolle toekomst.
Ja.
Want we zijn er nog niet, maar we gaan stappen zetten met elkaar.
Dus eigenlijk een moment in de tijd of in het veld dat het in beweging begon te komen. Ja. Dat er vooruitgang kwam, dat er dingen mogelijk werden, zeg ik dat goed?
Ja,
en
zeker.
Dat je omgaf met mensen die ook de weg vooruit zagen.
Zeker. En vanaf het begin af aan, en toen was het natuurlijk nog het VUMC, heb ik als heel plezierig ervaren de gezamenlijk vooruit mentaliteit en de can-do mentaliteit. En het ervan uitgaan, als je samenwerkt, dan kom je verder. En daar heb ik in gefloreerd al die jaren.
Ja. En als je nu terugkijkt, hè, over een periode van ruim 20 jaar, zijn er momenten in de tijd of mijlpalen of belangrijke ontwikkelingen, zowel voor jou persoonlijk als het centrum, als het veld, waarvan je zegt, nou, dat als ik nu zo terugkijk, zijn dat echt momenten dat er iets gebeurde of juist niet?
Ja, vele. En ik vind het dan dus ook heel moeilijk om dit goed te beantwoorden zonder dat het echt een enorme opsomming wordt. Maar ik denk waar we het net over hadden, biomarkers, imaging. Dat heeft geleid tot heel veel kennis over diagnose. En dat heeft geculmineerd in de nieuwe diagnostische criteria. In een aantal jaren, maar ik denk dat 2011 vind ik daarvoor een heel belangrijk jaartal. Waarin vanuit de Alzheimer's Association in Amerika nieuwe criteria werden geponeerd voor Alzheimer en milde cognitieve stoornissen en ook preklinische Alzheimer.
Dus eigenlijk dat je bij leven zicht kreeg op wat er in de hersenen gebeurde.
Ja, dus niet langer zeggen we, het is Alzheimer als je geheugenstoornis hebt, een cognitieve stoornis en het gaat mis in het dagelijks leven en het komt, het lijkt erop en het komt niet door iets anders. Dus het was altijd een diagnose per exclusionem, bij uitsluitsel. Maar die nieuwe criteria, die ook in generaties zijn gekomen, 2011, dat is echt wel een belangrijk jaartal, die zeggen, ja, we hebben nu ook evidentie dat je kunt aantonen dat er Alzheimer-schade is. Dat hoef je niet altijd toe te passen, dat hoef je niet, maar het kan wel. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, want een diagnose is een heel belangrijk uitgangspunt om de zorg goed in te richten. Maar dat is ook een voorwaarde om op termijn te komen tot behandeling die werkt. Als je een diagnose niet kan stellen, kan je natuurlijk geen medicijn ontwikkelen. Dus heel belangrijk voorwaardelijk. En ook is het met diezelfde diagnostische tools kun je de ziekte heel goed bestuderen, hoe die ontstaat. Want een van de hele belangrijke dingen die toen duidelijk is geworden, is wat we eigenlijk al lang wisten, maar wat je vanaf dat moment ook kunt gaan meten, ook in levende mensen, is als er eenmaal sprake is van dementie op basis van Alzheimer, dan is de Alzheimer-ziekte al wel 20 jaar bezig. Dus de Alzheimer-ziekte begint 20 jaar voordat er sprake is van dementie. En als je dat eenmaal realiseert, dan realiseer je, oh, wacht even, daar zit dus ook een enorme window of opportunity voor het ingrijpen. Want als we al eerder kunnen ingrijpen, kunnen we erger voorkomen. En de andere mijlpaal is, denk ik, enerzijds zie je dat er steeds meer bekend wordt over wat kan leefstijl betekenen. En daar is in 2015 een heel belangrijk eerste artikel over gepubliceerd vanuit Finland. En dat heeft wereldwijd navolging gekregen. En ook in Nederland doen we mee aan die beweging. En zeker zo belangrijk, de ontwikkeling in de medicijnen. En daarvan zie je nu natuurlijk ook, en dat is eigenlijk vanaf 2021 zou ik zo denken, dat de resultaten van het medicijn aducanumab bekend werden. En dat heeft toen tot enorm veel geleid, is van alles misgegaan. Maar intussen zie je dat er nieuwe generaties medicijnen zijn die daadwerkelijk toegepast worden. Nog niet in Nederland, maar al wel in meerdere andere landen over de hele wereld. En dat is ontzettend veelbelovend.
Ja. Jij zei net, het onderzoek stond toen nog echt in de kinderschoenen. Of het onderzoek en de zorg. Ik las afgelopen weekend dat iemand anders zei, het staat nog steeds in de kinderschoenen. Ben je het daarmee eens?
Ja, ik zou nu zelf niet de metafoor gebruiken, het staat in de kinderschoenen, maar wel, we beginnen pas net. En ik heb het idee dat we zijn begonnen. We zijn een bocht aan het nemen als veld. En dat maakt het eigenlijk nu juist zo ontzettend leuk om in dit veld te werken en hieraan bij te dragen.
Ja, ja. Want je zei net, in 2004 begon jij met een stuk of 10 collega's in Amsterdam. Hoe ziet het centrum er nu uit?
Ja, nu een heel belangrijke mijlpaal voor het centrum is dat we in 2010 ons eigen centrum mochten openen in aanwezigheid van toen nog koningin Beatrix. Heel erg feestelijk. En dat was met een grote donatie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars de mogelijkheid om een centrum in te richten met een gezicht naar buiten, helemaal gericht op dementie op jonge leeftijd. En echt met de bedoeling om patiënten met alle egards te ontvangen. Met de gedachte, je mag er zijn als patiënt om te helpen taboe op te heffen eigenlijk. Maar ook zodat wij als Alzheimer Centrum medewerkers dichter bij elkaar konden zitten. Zodat je elkaar makkelijker ontmoet, sneller vooruit kunt gaan. En ook was er gewoon meer ruimte. En met dat je meer ruimte hebt, kan je meer onderzoek doen en komt er ook meer onderzoeksgeld binnen. Dus dat was ontzettend belangrijk. En daarmee zijn we, ja, dat was in die groei. En intussen zijn we met een man of 100. Ik denk wel meer dan 100. En zie je ook dat we in zijn gebed niet alleen in de klinische afdelingen die ik net al allemaal noemde, maar ook heel nadrukkelijk in het onderzoeksinstituut Amsterdam Neuroscience, waar ook juist het fundamentele onderzoek heel erg gerepresenteerd is. En zie je dat we in het Amsterdamse ook zelfs over de schutting heen kijken en tegenwoordig heel erg samenwerken met onderzoekers van oncologie in het zogenaamde ADORE samenwerkingsverband. Omdat je ziet, hey, eigenlijk hebben we allemaal dezelfde uitdagingen op een heel aantal aspecten. En als je samenwerkt, kom je verder en kan je van elkaar leren. Ja. En als je kijkt naar de oncologie, die zijn natuurlijk eigenlijk 30 jaar verder. Daar willen we met het Alzheimerveld heel graag veel van leren.
Ja, dus eigenlijk samenwerken wel de rode draad door jouw verhaal, als ik het, ja. Als ik het zo hoor. En toen, na ruim 20 jaar, was het opnieuw tijd voor een spectacle.
Ja.
Ja. Wat bracht jou ertoe om op spectacle te gaan?
Nou, kijk, ik hou van werken en ik heb ontzettend veel plezier gehad in mijn werk altijd. En dat kan een mens goed van de straat houden. Maar ik hou ook enorm van reizen en van erop uitgaan. En die sabbatical die ik net heb gehad, dat is niet het eerste. Dus eigenlijk is het zo dat ruim 20 jaar geleden, of 21 jaar geleden, nadat ik mijn promotie had afgerond, en toen had mijn man zijn opleiding tot huisarts afgerond, toen zijn we 4 maanden gaan reizen. En hebben dat als ontzettend fijn ervaren. En ook een hele mooie transitie naar de nieuwe baan die we daarna allebei hadden en het nieuwe tijdperk. Toen ben ik begonnen met werken in het Alzheimer Centrum. Op een gegeven moment zijn toen mijn kinderen gekomen. Die zijn met z'n tweeën gekomen, z'n tweeling. En toen ze eenmaal waren, toen dacht ik, ja, nu kan ik uitrekenen wanneer het moment is dat ze nog niet op school zitten. Dus dat we nog weg kunnen. Dus eigenlijk toen zij 1 waren, toen dacht ik, nou, als ze 3 zijn, dan kunnen wij nog weg. En dat was 10 jaar na die sabbatical daarvoor. Dus dat was in 2014. En toen zijn we 2 maanden met de kinderen naar Nieuw-Zeeland geweest. En dat was een moment waarop ik dacht, oh, dit is wel heel erg fijn. Want het geeft je even in de rollercoaster van alle dag, even weer het gevoel van, oh ja, ik ben wel kapitein op mijn eigen schip. En toen heb ik gedacht, zo'n bijzondere reis als dit, dat hoeft echt niet ieder jaar, maar het is wel heel heilzaam voor een mens. Waarom houd ik die 10-jaarsfrequentie niet aan? Dus toen heb ik in 2014 bedacht, over 10 jaar gaan we weer. En dan zijn die kinderen 14. Dus anders kunnen we weer andere dingen doen. Nou, toen was vorig jaar waren een aantal redenen waarom dat niet uitkwam. Maar toen heb ik wel gedacht, als ik het nou niet zelf regel, dan komt het er niet van. Dus dit jaar was het wel zover. In de 10-jaarsfrequentie, zoals gepland. En met de kinderen die inmiddels 15 zijn geworden, zijn we naar Indonesië geweest. Dat was echt fantastische reis. En overigens, ik had dus 3 maanden vrij. De helft daarvan zijn we op reis geweest. En de andere helft was ik gewoon thuis. Met tijd voor familie, het gezin, vrienden, mezelf. Ook tijd voor mezelf. Ook heel fijn. Dus van alles gedaan. Allerlei dingen waar, ja, gewone dingen, bijzondere dingen. Alles door elkaar waar in het dagelijks leven soms te weinig tijd voor is. En het is een tip, mensen. Kan het iedereen aanraden.
Want ik ken jou als iemand die veel en hard werkt. Het is niet uitzonderlijk dat je af en toe op zondagochtend een mailtje stuurt. Hoe is het dan om voor iemand die eigenlijk altijd aanstaat, om in één keer alles uit je handen te laten vallen en 3 maanden tijd te hebben.
Ja, nou in één keer lukt dus niet. Maar alles uit mijn handen laten vallen kan ik wel. En dat heb ik ook gedaan. Maar ik had toen ik in mijn zwangerschapsverlof gemerkt, dat gaat niet. Dat je 100% werkt of misschien iets minder dan meer dan 100% en in één keer niet meer. Dus een afbouwperiode is prettig. En in dit geval heb ik voor die sabbatical merkte, ik krijg gewoon niet alles afgerond. Dus weet je wat, die eerste week werk ik nog wel door. En toen heb ik die eerste week dus thuis nog door zitten werken. Toen heb ik weer gemerkt, oh, als er geen druk op zit, vind ik mijn werk ook zo leuk. Het was een hele plezierige week was dat. En aan het eind van die week had ik herhaaldelijk dat ik een mailtje stuurde. Zoals ik gewoon mail stuur. En toen kreeg ik van collega's te horen, Wiesje, heel fijn dat je deze mail nu hebt gestuurd. Maar eigenlijk had je aan mij gevraagd om het over te nemen. Ik had het al lang opgelost voor je. En toen wist ik, het is klaar. Ik moet nu ook stoppen. Toen heb ik hem uitgedaan en eigenlijk niet meer open gedaan.
Wauw.
Ja. En toen had ik nog een tip. Toen ben ik namelijk de week daarna op tocht gegaan. Toen ben ik gaan wandelen in Ierland met mezelf. Dus ik was een week lang echt met het hoofd in de wolken en in de bergen. En toen was alles natuurlijk echt op afstand. En daarna was het ook echt niet meer moeilijk. Ik gewoon omgeswitcht.
En heb je daar een documentaire van gemaakt?
nee, niet. Ik heb wel dus iedere dag een blogje naar huis gestuurd. Vlogje naar huis gestuurd. En dus een vlogje van een minuutje. Dat was wel geïnspireerd door die documentaires. Maar om anderhalf uur vol te praten moet je nog... ik deed steeds een minuutje. Dan was ik ook alweer klaar.
Maar misschien over 10 jaar is je weer.
Ja, kan ik weer.
Ja, een mooie reisplant. Ja, kunnen de kinderen helpen met het vloggen en de documentaire. Ja. Wat heeft het je gebracht?
Nou, eigenlijk hetzelfde wat ik eerder zei, even het gevoel stuurman op het eigen schip. Ruimte om alleen maar te doen waar ik zelf dan zin heb op dat moment. Of hoe het beste past. En ook plezier en lichtheid. Ik heb zo gelachen en gewoon plezier gemaakt. En dat was heel plezier. En van tevoren dacht ik, of hoopte ik, dat ik tot hele diepe inzichten zou komen. Dat ik zou weten hoe het moest met de wereld of zo mis met mezelf. Maar dat is niet zo. En dat wist ik eigenlijk ook wel van mezelf. Ik heb dus vaker dat ik wat langere tijd vrij heb gehad. Nee, ik geniet dan gewoon in het moment. En dat vind ik ook heel erg fijn. Dus ik ben gewoon en ik vind dat plezierig. En ik heb intussen ook de ervaring dat ik dan zelf zoveel energie weer opdoe, dat nu ik weer begonnen ben, dat het weer gaat. En dat ik dan voldoende idee krijg hoe het verder moet.
Ja. Ja. En je zei stuurman op het eigen schip. Toen je volgens mij nog geen maand met sabbatical was, kregen wij intern een mail. Groot nieuws, Wiesje gaat de stap maken. Hoe past de stap om directeur-bestuurder te worden bij Alzheimer Nederland? Hoe past dat in dit grote plaatje?
Ja, nou, het is heel toevallig dat het samen is gekomen met die sabbatical. Die sabbatical was dus echt 10 jaar van tevoren bedacht. De mogelijkheid om bij Alzheimer Nederland aan de slag te gaan, ja, dat is dus pas in de sabbatical rondgekomen. En pas heel vlak van tevoren werd dat de mogelijkheid. Dus het is heel toevallig zo bij elkaar gekomen. En terugkijkend was het voor mij, heeft dat ook heel veel gebracht. Want het geeft dus ook een hele natuurlijke periode van transitie. Maar dat wist ik van tevoren niet. Maar als ik van waarom zet ik de stap, als ik even die vraag beantwoord, dan is het zo dat ik me op een gegeven moment realiseerde van ja, ik zit nu 20 jaar in het vak, ben onderzoeker. En ik probeer nieuwe kennis te ontwikkelen. En die kennis ontwikkel ik niet voor de Ivoren Toren. Ik wil dat graag naar de maatschappij. Ik wil graag de patiëntenzorg daarmee beter maken. Ik wil graag voorkomen dat er Alzheimer ontstaat op termijn. En ben ik eigenlijk al een tijdje op zoek van naar waar is nou het... waar kan je nou op een andere manier en meer betekenen voor wetenschap en innovatie en om dat naar de maatschappij te brengen. Tegelijkertijd is dat samenwerken echt een thema, dat hadden we het al eerder over. En heb ik dat de afgelopen jaren met heel veel plezier gedaan in verschillende consortia. En consortia, dat zijn onderzoeks-samenwerkingsverbanden waar je echt met verschillende partijen kijkt van hoe kunnen we samenwerken en het veld verder brengen. En merkte ik ook van ja, ik wil eigenlijk daar nog een stapje bovenop. Ik wil nog meer kijken of ik juist daar dat verbinden, dat aanjagen, het structureren misschien ook van wat we met z'n allen kunnen doen. Daar wil ik me verder in ontwikkelen en daar wil ik een extra slinger aan geven. Toen deed deze mogelijkheid zich voor bij Alzheimer Nederland. Toen dacht ik ja, misschien is dit wel de positie waar ik juist dat stuk kan doen. Dus het veld in zijn geheel op nationaal niveau verder aanjagen, versnellen, want dat is nodig. En die verbinding echt extra zoeken.
Ja. Ik weet niet of onze luisteraars het horen, maar wij zitten hier dus in die toren op grote hoogte. En het waait echt hard. Ja, het is onstuimig weer. Ja. Het is, KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies. En ik behoor in het hier bulderen. Dus mocht iemand zich afvragen wat gebeurt daar, dat is dus de wind. Maar misschien is het ook een mooie metafoor voor wat er nu in het veld speelt. Het is natuurlijk opnieuw een tijd waarin een hoop gebeurt, waar er toch ook wel hoop is. En misschien juist daarom ook wel een mooi moment voor jou om die overstap te maken en om die wetenschappelijke kennis naar de maatschappij te brengen. Wat zijn in jouw ogen de grote uitdagingen waar wij nu voor staan?
Ik denk als je het hebt over Alzheimer, dan ja, over de kennis, dan is het zo dat we weten al iets. En hoe brengen we al die kennis die we al hebben naar de maatschappij? Hoe komen we daarbij voorbij het not invented by me? Voorbij, ik heb het te druk, ik kan er niet iets nieuws bij hebben. En dat past natuurlijk heel erg bij de grote beweging van passende zorg ook eigenlijk. Die ook maatschappij breed nu is. Ik vind ook een van de uitdagingen, hoe kunnen we gegevens, data, zo goed mogelijk gebruiken? Er komen natuurlijk in deze tijd steeds meer data in je zorgdossier, maar ook in je telefoon, van op allerlei manieren. En hoe kunnen we dat nou op zo goed mogelijke manier ontsluiten en gebruiken, zodat je daar ook de kennis over ziektes mee doet toenemen en de zorg doet verbeteren op termijn? We hebben natuurlijk ook de ontwikkelingen bijvoorbeeld met de medicijnen. Heel erg spannend. En hoe laten we dat nou op een goede manier landen in de maatschappij? Hoe zorgen we nou dat we als Europa en als Nederland ons niet buiten die innovatie zetten, maar eraan meedoen? Zodat ook patiënten in Nederland er baat bij kunnen hebben. Het zal maar een kleine groep patiënten zijn, maar dat er wel die kleine groep patiënten er baat bij kan hebben. En zeker zo belangrijk dat de zorgverleners, de specialisten, ervaring op kunnen doen met die nieuwe klasse van medicijnen. En hoe doen we dat nou op een verantwoorde en gecontroleerde manier? En zorgen we dat er nieuwe innovaties komen en blijven we als Nederland ook meedoen. En, want dit is pas de eerste stap en er moet nog zoveel gebeuren. En we willen wel meespelen in de wereldtop als Nederland. Dus dat zijn zo wat van de uitdagingen. En dan hebben we het nog niet gehad over gewoon de maatschappij brede uitdagingen. In dat er te weinig mensen zijn om te veel werkplekken te vullen. Dus hoe zorgen we dat er voldoende workforce overblijft? En hoe zorgen we dat de workforce die er is niet overbelast is en allemaal uitvalt? Dus dat zijn dan ook nog weer dingen die, uitdagingen genoeg. En ook hoop genoeg, want er gebeurt echt heel erg veel. Ja.
Wat ga je doen bij Alzheimer Nederland? Want je wordt directeur-bestuurder.
Ik word directeur-bestuurder samen met Patricia Kerkhoff. Dus de directie van Alzheimer Nederland is een collegiaal bestuur bestaande uit twee mensen. Patricia Kerkhoff is de andere directeur-bestuurder. Zij is de voorzitter van het collegiaal bestuur. En heeft in haar portefeuille het hele patiëntverenigingstuk. En de belangenbehartiging zit er bijvoorbeeld bij. En in mijn portefeuille zit onder andere het onderzoek. Dus dat gaat heel erg om het aanjagen, het structureren, het verbinden en het versnellen van dat onderzoek. En daarmee wil ik dus, is de ambitie dat Alzheimer goed op de agenda staat overal. Dat we er echt stappen mee vooruit kunnen zetten, dat we kunnen versnellen. Daar is het samenwerken weer heel belangrijk en kan je dus denken aan, moeten we iets van een Alzheimer-coalitie vormen? En kunnen we dat met verschillende partijen in Nederland? Of moeten we zelfs toe naar een Nationaal Dementie Instituut? Zoals dat ook aanwezig is in bijvoorbeeld Engeland. En zoals je dat bijvoorbeeld ook voor de oncologie al ziet. Voor het kankeronderzoek hebben zich al echt al nationaal georganiseerd. Nou, als ik daar iets aan kan bijdragen, zou ik ontzettend mooi vinden.
En wat bedoel je daarmee als je zegt Alzheimer-coalitie of Nationaal Dementie Instituut?
Ja, het is eigenlijk dat ik denk, de missie van Alzheimer Nederland die sluit naadloos aan bij de missie zoals ik die zelf heb gehad de afgelopen jaren, is dementie voorkomen, behandelen of genezen. En tot die tijd zorgen voor zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Maar in feite willen we dementie de wereld uit. En het is overduidelijk, dat kan niemand alleen. En daar wil Alzheimer Nederland en daar wil ik vanuit Alzheimer Nederland ook een grote rol bij pakken. Maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Dus dat moeten we samen doen met alle onderzoeksinstituten, maar ook met de zorginstituten, maatschappelijke organisaties, ook de overheidsorganisaties. Denk aan het Zorginstituut, denk aan de Nationale Zorgautoriteit. Gemeentes zijn ontzettend belangrijk. Verzekeraars zijn ontzettend belangrijk. De bedrijvigheid is ontzettend ontzettend belangrijk. Dus kijken van hoe kunnen we al die partijen samen aan tafel krijgen, zodat we samen zeggen van ja, maar deze problematiek is zo groot, dat moeten we oplossen. Dat noem ik een beweging. Ja, op welke manier gaan we dat doen? Daar zijn we over aan nadenken van kunnen we daar een vorm voor vinden?
Ja. Grote ambities.
Zo is dat.
Wat neem je mee van het Alzheimer Centrum? Wat je graag wil behouden of wil introduceren bij Alzheimer Nederland?
Nou, als er één ding is, de sfeer. De positieve sfeer, de warme mensen, het groepsgevoel, het samen gaan we ervoor. De can-do mentaliteit, de ambitie, de positiviteit, dat neem ik mee.
Ja. En zijn er dingen die je graag achterlaat waarvan je zegt, nou, dat ga ik niet missen.
Vind ik lastig om te zeggen. Want er zijn natuurlijk wel dingetjes die ik nieuwe taken waar ik zin in heb. Oude taken van ik denk vind ik niet erg meer als ik dat niet meer hoef te doen. Maar eigenlijk het belangrijkste van wat ik heel moeilijk heb gevonden aan het werken in het onderzoek. Is het de incidentele financiering. Dat je blijft als onderzoekscentrum, je kan nog zo succesvol zijn. Je blijft afhankelijk van incidentele subsidies. En als ze binnenkomen, zegt iedereen wat fijn en wat ben jij belangrijk. En als ze niet binnenkomen, zegt iedereen ja jammer. Je hebt ook geen bodem op te staan. En als ik daar op welke manier dan ook vanuit mijn nieuwe rol aan kan bijdragen. Niet alleen voor het Alzheimer Centrum in Amsterdam, maar dus voor het veld in de breedte nationaal. Dan zal ik daar echt wat aan doen. Want ja, om uiteindelijk echt stappen te zetten in een veld, is meer structurele financiering essentieel.
Ja. Waar kijk je het meest naar uit in je nieuwe rol?
Vind ik nog lastig, want ik voel me een onbeschreven blad. Dus ik kijk er naar uit om nieuwe dingen te leren. En ik ben ook, het grappige is, ik ga overstappen naar een nieuwe organisatie. En ik ken Alzheimer Nederland natuurlijk al heel erg lang, zolang ik in het Alzheimerveld werk. Maar ik ben me terdege bewust dat het van de buitenkant is. En ook maar een heel klein stukje van die organisatie. Dus ik heb er eigenlijk vooral heel veel zin in om die nieuwe organisatie in de volle breedte te leren kennen. En te ontdekken waar de mogelijkheden voor mij zitten om een positieve bijdrage te leveren.
Ja, dat klinkt echt heel goed. Ik ben benieuwd hoe je daar straks handen en voeten naar gaat
geven. Ik ook.
Zijn er dingen waar we het niet over hebben gehad waarvan je zegt, goh, nou, als ik nu terug mag kijken of vooruit mag kijken, dan wil ik dit nog graag noemen of hierbij stilstaan.
Nou, misschien even dat dit een heel mooi moment is om te gaan eigenlijk. En dat komt omdat het veld er heel goed voor staat en het centrum ook. En dat is iets wat ik echt met heel veel, ik weet niet of ik dat net duidelijk genoeg zei, dat laat ik met heel veel trots achter. En ik denk, we hebben het centrum neergezet in misschien de eerste 20 jaar tot echt een stevig centrum. En in de afgelopen 4 jaar dat ik samen met Jolande Pijnenburg leiding heb gegeven aan het centrum, hebben we echt heel veel veranderingen doorgemaakt in heel Nederland, maar ook in het Amsterdamse, met fusies, met corona, in epidemieën, met wisselingen van de wacht. En daar zijn we ontzettend goed doorheen gekomen. En ondertussen zag je in het Alzheimerveld dat er echt hele grote innovaties zijn en veranderingen. We hebben het gehad over medicijn, maar we hebben het nog niet eens gehad over de bloedtest, de digitale test. Echt gebeurt heel erg veel. En ik denk, dit is het moment dat we een jonge generatie die er echt voor gaat en die alle talent en ambitie heeft, dat we hen nu aan het stuur zetten, aan het roer zetten, om de volgende stappen te zetten.
Ja.
En ik laat het centrum met zoveel vertrouwen achter, dat juist zij dat gaan doen. En dat is dat geeft een heel prettig gevoel.
En dan is de vraag die we natuurlijk allemaal hebben, wie neemt het stokje van jou over?
Ja, nou, we krijgen één directeur en dat wordt Jort Vijverberg. Maar zoals we in het Alzheimer Centrum weten, hij doet het natuurlijk niet alleen. Samenwerking is key. Hij laat zich bijstaan door een managementteam. En specifiek voor de taken van mij is het zo dat Betty Times daar ook een heel groot gedeelte van over zal nemen. En het leuke is dat zij natuurlijk echt wereldfaam heeft als het gaat om de wetenschap van Alzheimer. Dus dat is ook een heel, heel fijne wetenschap.
Ja. Goed om te horen en alle vertrouwen in. We kijken nu eigenlijk terug op de 21 jaar die achter ons ligt. Of achter jou met name. Als je de klok 21 jaar vooruit zet, waar zijn we dan?
Nou, ik refereerde net al dat we 30 jaar achterlopen op de oncologie. Dus ik hoop dat we een heel eind in die richting zijn. En dat gaat dus om behandeling op maat. Dat we dan eigenlijk meer zicht hebben op welke patiënt heeft baat bij welke interventie. Of dat nou medicijn is, of leefstijl, of technologie, of zorg. In welk stadium van de ziekte. En ik hoop dus dat de ziekte behandelbaar is in een heel aantal gevallen. En dat we daar veel beter grip op hebben. En dat we tegen die tijd ook natuurlijk nog steeds bezig zijn met het wetenschappelijk onderzoek. Maar dat dat echt gaat om het fine-tunen en om het nog verder brengen van de behandeling van de Alzheimer en de andere vormen van dementie.
Dat lijkt me een prachtig vergezicht, Wiesje. Ik wil jou in ieder geval op dit moment in de tijd bedanken voor alles wat je de afgelopen 21 jaar hebt betekend voor ons centrum, het veld en natuurlijk vooral voor de patiënten. En daarbij wil ik ook nog even stilstaan bij jouw rol als geestelijk moeder van deze podcast. Want het was jouw gedachte om 4 jaar geleden om hiermee te starten. En ik wil je vooral ook heel veel plezier en succes wensen in jouw nieuwe uitdaging bij Alzheimer Nederland. En we hebben je graag nog eens terug over enige tijd om te horen over hoe het je daar gaat en wat iets concreter je plannen en je ervaringen zijn. Dankjewel.
Dankjewel.
We hebben deze episode opgenomen op 15 september 2025 in de Mediatoren in IJsselstein. Met veel dank aan Manon van Troost en Harvey Seinpaal van Celnex. En als altijd aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. In de show notes van deze aflevering vind je meer informatie over de onderwerpen waar we over spraken. Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam? Dan vind je ons op Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een mail naar hersenhelden@amsterdamumc.nl. Tot de volgende keer.